Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen met allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Verwij en ik zit aan tafel met Dave Albers. Goedemorgen.
Hele goedemorgen.
Ja, Dave, we gaan beginnen met het Nederlands elftal. Is deze week bijeengekomen in Zeist. Zo ook Memphis Depay, is een tijdje niet in de Zeister Bossen geweest, is weer terug. Begint weer echt fit te worden. Geeft zelf aan dat hij klaar is om echt weer hele wedstrijden te spelen. Toch. Hij is goed bezig bij Atletico Madrid, maar het gaat niet over zijn fitheid, het gaat niet over zijn positie in het veld. Het gaat vooral om zijn steunbetuiging aan Quincy Promes. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
Ja, het is natuurlijk een hele lastige kwestie waarbij ik vooral denk, Memphis Depay loopt al zo lang mee, is 30 jaar oud, is echt het uithangbord van het Nederlands elftal. Echt een jongen waar denk ik ook spelers binnen in de groep tegenop kijken.
Waar de jeugd tegenop kijkt.
Heb je zelf zin om die post te doen? Om je steun te betuigen, klaarblijkelijk. En dan om dan zoveel over je heen te krijgen. En ook ervoor te zorgen dat er een soort donkere wolk boven het Nederlands elftal komt te hangen. Dat het toch weer hierover moet gaan. Je weet dat het gaat gebeuren. Is het dan nodig om je steun te betuigen via zo'n Instagram post?
Ja, ik kan me ook voorstellen dat het Koeman de week op begint. Dat je denkt van twee wedstrijden komen eraan. Het EK komt eraan. Goed nieuws dat Memphis er weer bij is. Want ze hadden natuurlijk tegenvallers met Sjerks en Brobbey die af zijn gevallen. Een nieuw shirt dat gelanceerd is. Dus je zou zeggen, nou ja, positiviteit. Ja. En vooral richting een EK. Je willen voorbereiden op een EK. Dat dit dan gebeurt en dat het vooral weer daarover gaat. Terwijl het zou moeten gaan van ja, wie staat er in de spits? Of wie moet er de plek van Frenkie overnemen? Daar moet het over gaan.
Ja, hij zegt, ik keur niet alles goed wat mijn vrienden doen, maar ik wil ze ook niet laten vallen. En dan denk ik vooral van...
Ja, maar laten vallen, Dave. Hij moet toch als geen ander beseffen wat de impact is?
Ja, precies. Maar ook als je die foto niet post, staat er toch niet gelijk aan, ik laat meteen mijn goede vriend vallen. Stel, je hebt heel erg dat in je dat je een vriend wil helpen, die in dit geval iets heel vervelends op zijn kerfstok heeft.
Dat zijn ernstige voorvallen.
Maar dan een steunbetuiging hoeft niet via het openbaar, weet je wel. Je kunt toch ook, als je dat, het hoeft niet, je weet de gevolgen, je weet wat er nu gaat gebeuren, je weet dat je gezeik krijgt. Heb je daar zelf ook zin in om daar nu weer over te moeten praten? Koeman moet er weer over praten. Koeman zegt, die zegt, ik zou het niet doen. Ik ga er met hem over praten. Nigel de Jong is er met hem over in gesprek geweest. En ja, het wordt vooral bijzonder of interessant om te zien wat voor impact heeft dit straks richting het EK. Is het iets wat door gaat spelen? Gaat Koeman duidelijke afspraken met hem maken, gewoon richting het EK, dit absoluut niet meer doen? Je kunt zo'n jongen dat niet verbieden. Maar als er weer zoiets komt, dan wordt dat alleen maar onrust. En heb je daar zin in? En wat jij aangeeft, hij is zo goed bezig met die goal in de Champions League. Hij is weer fit aan het worden. Het gaat weer over voetbal. Hij kan zich nu toewerken richting dat EK. En dan toch moet het hierover gaan. En eigenlijk is dat gewoon jammer als je kijkt naar hoe goed hij bezig is.
Ja, want los van het feit of je het wel of niet moet posten, is natuurlijk ook, je gaat de discussie krijgen, ja, waarom steun je iemand die dergelijke voorvallen achter zijn naam heeft staan? En terecht ook dat het zo is, maar je geeft er zelf ook aan van, er heerst altijd een bepaald negatief sentiment. En soms heb je daar invloed op en soms heb je daar geen invloed op. Hier heb je duidelijk wel invloed op en zeker... Nou ja, die wedstrijd in de Champions League was echt weer voor, maar valt de laatste weken goed in. Hij oogt fit, geeft zelf ook aan dat hij fit is. Dus het was vooral ook van, in een week als deze wil je vooral kijken van, jeetje, hoe goed is hij nog, weet je wel? En hoe belangrijk kan hij nog zijn voor het Nederlands elftal?
Ja, hij verwees zelf ook in dat interview dat Simon met hem gehouden heeft aan het milieu waar hij vandaan komt. En dat inderdaad zijn broer ook een tijd lang vast heeft gezeten. Dat hij ook andere vrienden heeft die wat dat betreft in de problemen hebben gezeten. Zoals Dani Alves en Benjamin Mendy. Maar het zijn natuurlijk geen hele sterke argumenten waarom je dan toch zo'n post moet doen. Dus niet heel slim. En hopelijk leert hij ervan. En hopelijk kan vooral Koeman, die wel een hele goede band met hem heeft, dat hem ook echt duidelijk maken dat dit gewoon... Het gaat niet alleen om hem. Het gaat om die hele selectie. En het gaat ook om wat voor signaal geef je naar heel Nederland af. Dus hopelijk kan hij dat richting het EK duidelijk aan hem maken. En kunnen we het in de komende Interlands weer gewoon over voetbal hebben. Want ja, ik ben toch wel erg benieuwd. Want in dat interview ging het ook over de positie van Memphis bij het Nederlands elftal. Koeman gaf aan. Ik zie hem ook wel eventueel als een optie voor de linksbuiten. Hij zegt zelf dat hij multifunctioneel is. Spits, achter de spits, linksbuiten. Het is voor hem allemaal prima. Dus dat zijn eigenlijk de zaken waar je het over wil hebben. En ik denk Memphis zelf ook. Dus ja, hopelijk kunnen we dat de komende tijd weer gaan doen.
Ja, goed dat je even aangeeft over de posities. Vanmiddag op VE Pro rondje Oranje met Freek Jansen en Martijn Krabbedam. En een van de punten die daar besproken gaat worden is de opstelling van Oranje. Ze gaan beide ook een opstelling inleveren. Wat het beste Oranje is volgens de heren zelf. Dus iets om naar uit te kijken vandaag op VE Pro. Dan gaan wij naar een nieuwe podcast van Voetbal International. Dave en Drenthe. In dit geval ben jij een van de twee.
Toevallig ben ik
en Royce en Drenthe is de ander in dit geval. De eerste aflevering is overigens al te zien op VE Pro. Maar morgen, dus donderdag 21 maart, ook te zien op ons YouTube-kanaal van Voetbal International. En te beluisteren op de podcastkanalen. Het is eigenlijk een beetje een ondoenlijke vraag door te vragen aan jou. Wat is het leukste fragment? Want het zijn tal van leuke fragmenten. Maar laten we het fragmentje met Robinho eens goed bespreken.
Ja, Drenthe vertelt in dat fragment dat hij op een gegeven moment... Hij kwam in 2007 bij Real Madrid. In dat eerste jaar heeft hij nog samen gevoetbald met Robinho. Robinho, de Braziliaan die we nog kennen van die goal natuurlijk in de kwartfinale in 2010. Maar Robinho die raakte in conflict met Madrid en wilde weg. En hij liet al in de kleedkamer merken dat er serieuze interesse was van een club uit Manchester. Maar het bleek dat hij zelf niet helemaal goed in de gaten had om welke club uit Manchester het zou gaan. Maar misschien kan Royce dat zelf even vertellen. Dus we gaan nu even
het fragment er even bij pakken.
Robinho ging al weg 2008. Toen kreeg hij dat conflict toch. Dat hij dacht dat hij tekende bij Manchester United. Maar uiteindelijk was het Manchester City die toen rising up waren.
Is dat een vergissing geweest?
Hij dacht al die tijd dat hij naar United ging. Ik zweer het. Hij dacht al die tijd dat hij naar United ging. Pas laatste moment wist hij van dit is volgens mij City. Maar dat was echt het begin van dat City zich weer... Eigenlijk wat Newcastle nu aan het doen is, dat was City toen aan het doen. En hij zei maar, ja, ik ga naar Manchester. Ja, hij zei, ja, United. Weet je toch? Op een gegeven moment, toen ik het allemaal in het nieuws zag, zag ik City. Ik dacht, wacht even, wist deze guy wel dat hij naar City ging?
Hij is bijna eerst naar Old Trafford gereden en toen kwam hij erachter.
Super grappig was dat. Ik weet nog dat ik daar enorm om heb gelachen met Ruud en zo, Wes. Die zijn ook volgens mij, dacht die gozer echt dat hij naar United ging. Ja, was grappig.
Ja, ik heb het fragment al meerdere keren beluisterd. Jij ook al tal van keren. Toch ben ik nog nieuwsgierig van, je zit bij Real Madrid en je gaat een gesprek aan met een andere club. Nou, dat doe je waarschijnlijk samen met een zaakwaarnemer of meerdere zaakwaarnemers. Maar dan neem ik toch aan dat je niet alleen het bedrag op papier krijgt te zien, maar dat je ook weet om welke club het gaat. En dan kun je wel zeggen, ja, was toen rising up. Maar je bent toch ook nieuwsgierig wie de trainer is bij je nieuwe club?
Ja, het wekt heel erg het idee dat het een soort desinteresse is. Dus dat je even snel naar het contract kijkt, dat je die nulletjes allemaal ziet staan en dan Manchester. En je denkt, het is goed, het zal mijn worst zijn of de trainer van mijn type spelers houdt. Maar het is inderdaad het verhaal van Manchester City dat in die tijd pas net was overgenomen. Robinho was de eerste echt grote aankoop. Dus als je nu naar Manchester City zou gaan, zou het misschien een upgrade zijn. Maar toen was het nog van, wat gaat dat überhaupt worden met dat project? Eigenlijk zoals Royce in het fragment ook aangeeft. Zoals Newcastle United nu is. Daar, als je een echte topspeler was, wat Robinho in die tijd was, dan is dat nog een spannende stap om te maken. Gaan ze die stap omhoog maken of niet? Maar hij was dus heilig overtuigd dat hij naar Manchester United zou gaan. En daar heeft Royce samen met Wesley Sneijder en Ruud van Nistelrooy in de kleedkamer vervolgens nog wel smakelijk om gelachen toen hij het nieuwsbericht zag en hij ineens met een lichtblauw shirt stond in plaats van met een rode.
Ja, wat gaan we nog meer zien of beluisteren in de eerste aflevering?
De eerste aflevering is 1-op-1 met hem. In de loop der tijd gaan er steeds mooie gasten aanschuiven die de voetbalwereld kleur hebben gegeven. Dus een beetje de paradijsvogels, de bijzondere voetballers waar ik normaal gesproken ook... ook graag verhalen over maak. Voetballers die echt wat te vertellen hebben en wilde avonturen hebben meegemaakt. Maar in die eerste aflevering is het 1-op-1 met Royce van Drenthe. En dan hebben we het vooral over zijn jeugd, die natuurlijk vrij rauw is geweest. Dus heeft jong zijn vader verloren, die is neergeschoten. En daarna gaan we het hebben over hoe hij via Jong Oranje uiteindelijk die stap naar Real Madrid heeft gemaakt. En echt als een komeet dat podium is opgekomen. En je dus van het ene op het andere moment tussen mannen als Guti, op een gegeven moment Cristiano Ronaldo die erbij komt, Higuain, noem maar op, de grootste in de aarde terechtkomt.
Waar die mooie persoonlijke verhalen over heeft.
Hij heeft hele goede persoonlijke verhalen. Soms hebben voetballers zoiets van misschien een beetje voorzichtig zijn met grote namen, maar Royston is zo puur. En kijk, bij hem heb je echt het gevoel, als hij heeft natuurlijk enorm veel respect voor Cristiano Ronaldo, maar hij behandelt hem waarschijnlijk net zo als hij iemand op straat zou behandelen. Of de bakker op de hoek of een advocaat, zeg maar. Dus hij is zo puur en hij vertelt die verhalen gewoon ronduit en onder meer over Ronaldo. Ja, hoe is dat überhaupt om met zo'n gozer die op dat moment echt natuurlijk de grootste voetballer op aarde was, hoe is het om daarmee te gaan stappen? Wat gebeurt er dan allemaal om je heen? Ook over.
Hij gaf wel aan dat er weinig aandacht meer voor hem was op dat moment, hè?
Ja, hij zei, normaal deed het Real Madrid embleem veel, maar als Ronaldo erbij was, dan gingen al die ogen direct naar Ronaldo. En hij heeft onder meer verteld over over de romantische kant van Ronaldo, die op een gegeven moment een Russisch topmodel heeft versierd door iets romantisch voor haar te doen. Dus dat is allemaal in die podcast te luisteren. En ja, het is gewoon fascinerend om met Royston in gesprek te gaan, want het is nooit saai. Het kan alle kanten op gaan. Soms weet je even niet waar hij naartoe gaat en dan even later gooit hij weer een anekdote waarvan je denkt waar hij vertelt alsof het de normaalste zaak van de wereld is, maar wat als buitenstaande te bizar voor woorden is om te horen. Dus ik zou zeggen, ga lekker luisteren.
Zou ik zeker doen. Dan gaan wij naar het meest gelezen item op VE Pro. Dat is in dit geval de eerste koerswijziging onder Alex Roest bij Ajax. Dan gaat het onder meer over dat ze terug naar de baas moeten. Wat de rol is van het technische trio De Lang, Beuker en Kroes. Hoe ze tot een nieuwe selectie moeten gaan komen. Maar ook de nieuwe trainer die aangesteld moet worden. Daarin heeft Marijn Beuker natuurlijk een belangrijke rol. Die maakt een rolverdeling, hoe een ideale staf eruit gezien. Die spart dan vervolgens weer met Blind en met Van Gaal. Ik vond het een super interessant artikel. En eigenlijk moeten we de mensen gewoon vooral aangaan. Ga nu naar VI Pro. Lees dat stuk en je wordt volledig bijgepraat. En het is echt wel een interessant project waar Kroes in stapt. Maar een project wat echt heel veel bloed, zweet en tranen gaat kosten.
Het is gewoon de wederopbouwen van een hele grote club. Die gewoon dit seizoen 18e heeft gestaan op een gegeven moment. En waar zoveel moet veranderen. Dus dat is gigantisch interessant om te lezen. En dat kunnen mensen nu gaan doen op VI Pro.
Ja, prachtig stuk van de hand van Freek Jansen. Dan het meest gelezen item op VI.nl. Ajax is weliswaar niet door. Verloor 3-0 in de kwartfinale van de Champions League van Chelsea. Maar er is wel een record verbroken in de Amsterdam Arena. Namelijk 36.000 bezoekers.
Ja, nog nooit heeft een wedstrijd van een Nederlandse vrouwenploeg zoveel toeschouwers getrokken als die avond. Dus toen dat in het stadion werd omgeroepen, was dat, moet ik wel eerlijk zijn, uiteindelijk was dat het hoogtepunt van de avond. Want daarna werden ze redelijk afgedroogd door de vrouwen uit Londen. Maar gewoon als je naar deze hele reeks kijkt van die Ajax-vrouwen. Ze staan nu in de kwartfinale. Dat was voor Ajax nog nooit gelukt. Nee. Ik geloof voor een Nederlandse vrouwenploeg was het voor het laatst in 2006. Dus als je daarnaar kijkt is dat super knap. Maar gisteren tegen
Chelsea. Ook PSG uitgeschakeld in de vorige ronde.
Ja,
ook
precies.
Knap.
Maar nu tegen Chelsea kwamen ze er gewoon niet aan te passen. Ze begonnen nog goed met een schot op de paal. Maar daarna stort het in en was het vooral af en toe defensief echt super rommelig om te zien. Vooral de 1-0 werd een bal gespeeld die via twee benen van Ajax-verdedigers uiteindelijk bij die Chelsea-speelster terecht kwam. Dus het zag er af en toe een beetje chaotisch uit. Dus die terugwedstrijd kunnen ze eigenlijk wel op papier gaan afdoen, helaas.
Nou, laten we hopen dat er nog een heel klein stuntje in zit. En dan wil ik jou bedanken voor je tijd in deze VZSM. En tot ZSM.
Tot ZSM.